Goedemorgen allemaal. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laat ons ons verheugen in Hem. We hebben elkaar begroet. Het is fijn elkaar te zien in de naam van de Heer. Hartelijk welkom. En we gaan beginnen met het aansteken van de paaskaas. Terwijl de paaskaas brandt, kunnen we bedenken, Jezus is het licht van de wereld. En een klein lichtje kun je al van heel ver zien. En zo mag het ook zijn in ons leven als Jezus in ons is. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u wel dat we bij elkaar mogen zijn. Dat we die vrijheid hebben, dat we die mogelijkheid hebben. En dat we zelfs ook de gezondheid hebben om dat te doen. Denken aan degenen die hier nu niet zijn door werk of door ziekte of door quarantaineregels. Wilt u ook hen daarbij zijn? En ook degenen erbij zijn die naar deze dienst zullen luisteren via de website in de komende week. Open onze harten voor u, voor elkaar, voor uw woord. Maar aanvaard ook onze lof, onze prijs, onze aanbidding, want u bent het waard. En ook al komt u ook Heilige Geest en ondersteun wat we doen, zodat we inderdaad u in geest en in waarheid mogen aanbidden. Amen. De spreker vanochtend is Marianne Logges. Zij is van heel ver gekomen, helemaal uit Doorn is dat. Hè? Ja. En de titel van de preek, De Kleine Lettertjes. De Kleine Lettertjes.
Ieder van ons heeft wel eens een overeenkomst getekend. Zelfs Evelien met al haar diploma's. Hè? Daar staat je naam op. Eigenlijk is dat ook je handtekening. Maar als we zo'n overeenkomst tekenen, dan zien we de kleine lettertjes op zo'n overeenkomst nog wel eens over het hoofd. Bijvoorbeeld een overeenkomst, een huurcontract of een koopcontract voor je huis, voor je auto of voor je huishoudelijke apparaten. Die kleine lettertjes staan meestal echt heel klein onderin. En een leesbril is vaak niet eens genoeg. Je hebt daar een loep bij nodig om ze te lezen. En op grotere overeenkomsten staat het dan aan de achterkant van het papier in vage grijze of vage lichtblauwe kleur. Niet echt opvallend, helemaal niet opvallend. Wel zijn die kleine lettertjes heel belangrijk, want ze geven meestal de beperkingen van je contract aan. Dat vergeten we nog wel eens. Mijn vriendin had zo'n all-risk-verzekering voor haar auto en ze dacht dat ze altijd alle kosten vergoed zou krijgen. Tot de dag dat ze na een botsing haar auto naar de garage reed en voor 3 dagen een leenauto kreeg. En die kreeg ze niet betaald. Op de achterkant van haar all-risk-verzekering stond dat je zo'n huurauto, is het eigenlijk, alleen uitgekeerd kreeg als je je eigen auto voor woon-werkverkeer zou gebruiken. Ja, dat kan dus tegenvallen. En dan ben je blij dat het maar om 3 dagen gaat en niet om veel langer. In de Bijbel komen we ook overeenkomsten tegen, maar zonder die kleine onleesbare lettertjes. Wel zijn het vaak onopvallende woorden in een tekst, maar ze geven geen beperkingen aan zoals in je koop- of huurcontract. Het zijn geen echte kleine lettertjes, hè, dan zou je je bril op moeten zetten, maar het zijn toevoegingen en die zien we vaak bij het lezen over het hoofd. Ik heb ze niet alleen over het hoofd gezien. Het is net of die kleine lettertjes, die toevoegingen, niet altijd zo goed opvallen. Dat ligt niet aan het drukken van de Bijbel, maar dat ligt wel aan mijn manier van lezen. En ik denk dat we dat allemaal wel zullen ontdekken hoe dat is. Het is gek, maar je leest er overheen. Terwijl juist die kleine lettertjes erbij, die overeenkomsten, die toevoegingen, de overeenkomst alleen maar rijker en dieper maakt. Ik ga zo meteen ook zo'n overeenkomst lezen. En dan ontdek je wat die toevoegingen zijn. Ik hoop tenminste dat het opvalt. Het is een ontdekkingstocht. En hij maakt eigenlijk ons Bijbellezen veel rijker. Ik lees een klein gedeelte uit 1 Petrus 1, vers 3 tot 5. Een heel klein gedeelte. Daar staat, Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. En ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het eind van de tijd geopenbaard te worden. Nou ben ik benieuwd of u, net als ik, die kleine lettertjes, die toevoegingen, eigenlijk wel hebt opgemerkt. Ik heb ze ook een beetje bewust voorzichtig gelezen. Dus van de kleine lettertjes gaan we over naar de toevoegingen. Connie zei toen ze mijn preek had gelezen vooraf, dat gebeurt altijd. Misschien gaan mensen op zoek naar die kleine lettertjes in de Bijbel. Die staan er dus niet, want we bedoelen eigenlijk die toevoegingen die ook op een contract staan. In de eerste twee versen van zijn brief schrijft Petrus hoe God is. Voor de schepping had hij de mens al in zijn barmhartigheid aangekeken en aangenomen. God had die verloren, ongehoorzame mens eigenlijk best terzijde kunnen schuiven. Dat was zijn recht geweest. Hij had ons gewoon naast zich neer kunnen leggen. Ons als mens aan onze lot over kunnen laten. Want de mensheid had toch zelf voor zijn eigen keus gestaan en verkeerd geschoten. Maar als barmhartige God onderkende hij het lijden wat de mens op zich zou halen. En de gevolgen van het lijden voor diezelfde mens en zijn nageslacht. En het is vreemd dat dat Gods hart heeft geraakt. Ja, wij zijn er blij mee, maar een misdadiger heeft toch zijn straf nodig en die laat je toch ook maar daar gaan waar die hoort te zitten of heen hoort te gaan. En dan is niet dat je hart ontbrandt in liefde voor zo iemand. Dat kennen wij niet, maar God kent dat wel. En God wordt vervuld met medelijden en verzint dus iets om die mens, om dat, ja, die lijdende mens bij te staan. En voor de grondlegging der wereld tekent hij al een overeenkomst. En dat doet hij met het leven van Jezus zijn zoon. En dan denk ik, ja, dat wist ik allemaal al, ja. En dan staat er in zijn grote barmhartigheid, heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. God had niet zomaar eventjes meelij. Hij had een dood overkoepelend meelij. Zijn medelijden overkoepelde de dood en de ellende van de mens. En dan ontdek je eigenlijk die kleine lettertjes, die toevoegingen in de tekst. Want dat staat er in zijn grote barmhartigheid. Daar lees je makkelijk overheen. Je leest in zijn grote barmhartigheid, daar gaat het toch om? Nee, het gaat om zijn grote barmhartigheid. Zijn grote barmhartigheid. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt, polu, en dat wordt eigenlijk alleen maar gebruikt in samenstellingen van betekenissen, van begrippen, om dat hoofdwoord duidelijker te maken. Natuurlijk gaat het om barmhartigheid. Maar wat betekent groot in het Grieks hier? Niet alleen maar groot. Dezelfde betekenis en dezelfde woorden zijn veel en rijk en heel dicht op elkaar. Zo dicht, er kan geen speld meer tussen. Zo groot is Gods barmhartigheid. Er kan geen speld meer tussen. Niemand kan dat grote van God van zijn barmhartigheid weghalen of scheiden. En als je dan dat kleine stukje overeenkomst ineens met die grote betekenis gaat lezen, dan wordt het heel interessant, voor mij tenminste. Dan zet je dat woord groot met al zijn betekenissen erin. En dan staat er dat God zijn overeenkomst tekent in zijn grote, rijke, vele, vurige, geen spel tussen te krijgen barmhartigheid. Dat is wat. Ik had nog nooit zo over Gods barmhartigheid nagedacht. En ik had dat grote ook niet zo neergezet. En dan ga je ermee bezig denken. Gods barmhartigheid voor de mens is zo groot, er is geen spel tussen te krijgen. niks, niets. En daar houdt het niet mee op. Misschien ben ik dan een beetje nieuwsgierig, iets minder dan Evelie, denk ik, maar ik ga wel op zoek. En dan dacht ik, dat woord groot in het Grieks is polu, afgeleid van polos, en dat betekent eigenlijk ook hemelgewelf. Het hele uitspansel, dat is ook de betekenis van groot. En dan denk ik van, het is zo groot, zo indrukwekkend en zo rijke barmhartigheid van God. En dan gaat het alleen maar om dat eerste kleine lettertje, die toevoeging. Natuurlijk hebben wij best wel gehoord over barmhartigheid. Maar ik had nooit eerder nagedacht dat Gods barmhartigheid zo rijk, zo groot, zo oneindig is. Groot. Van de week, ik kijk heel graag naar 2 voor 12, zo'n programma, met heel veel kennis en zo, waar ik weinig van weet. En ineens viel het me weer op, toen dacht ik, maar dat is dus dat grote. Als groot ook betekent het hemelgewelf en het uitspansel. Ze hadden het over de Hubble, de ruimtetelescoop, die nu aangevuld is met de James Webb-telescoop, ruimtetelescoop. En die heeft zijn bestemming bereikt. Op 1,8 miljoen kilometer van de aarde af. Hoe groot is dan Gods barmhartigheid als zo'n telescoopje op 1,8 miljoen kilometer van ons verwijderd staat en dan het heelal moet gaan ontdekken? Zo groot is Gods barmhartigheid. Daar is geen speld tussen te krijgen. En dacht ik van, had ik dit maar eerder geweten. Misschien denkt u dat ook. Maar zo groot is Gods barmhartigheid. Voor ons, voor jou en voor mij. Verder gaat het dus nog dan die 1,8 kilometer. 1,8 miljoen kilometer. Zo ver. Zo groot is het hemelgewelf en zo groot is Gods barmhartigheid voor de mens. Zo onbeschrijfelijk groot. Dat is iets anders dan die onleesbare en vage lettertjes op de overeenkomst van mensen. Het is maar één stukje van Gods overeenkomst. En je kan daar dagen, weken misschien over dromen. Dan kijk je naar boven, de zon schijnt, het is mooi weer. En dan denk ik, dat hoort bij Gods hemelgewelf. En Gods barmhartigheid gaat daar bovenuit. Ver bovenuit. Het is maar één toevoeging. Maar er komt er nog één. De zegenbeden horen we meestal aan het eind van de preek of aan het eind van de dienst. Petrus begint zijn brief met een zegenbede aan het begin van zijn brief, aan al zijn brieven. 2 maar goed, Paulus deed het ook altijd. En eigenlijk, die zegen is een soort, denk ik, een soort klap op de vuurpijl. Eerst geeft hij de aanzet en dan komt het overweldigende. Eerst de barmhartigheid. En dan ontdek je hoe groot hij is. En Petrus zegt hier in het begin met zijn zegenbede, genade zij u en vrede. En dan komt de toevoeging, dat kleine lettertje. In overvloed. Het viel me nu ook dit keer voor het eerst op. Hoe vaak had ik het al gelezen. In overvloed. Ook zo'n toevoeging. Genade en vrede in overvloed. Ik heb dat even laten rusten, omdat ik daar wat langer over na moet denken. Genade is die onverdiende gunst. Je zou als mensheid dood moeten zijn en blijven. Maar door Gods genade is de dood omgezet in leven. Je zou onder de vloek moeten leven van die zonde. Maar Gods vrede heeft die vloek omgezet in zegen. En dan komt weer zo'n klap op die vuurpijl. Dan komen die kleine lettertjes ineens als toevoeging naar buiten. Dan zegt hij, en uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo een levende hoop gegeven. Dat woord hoop heeft niks te maken van, ja, dat hoop ik. He, nog 2 weken en dan, ja, dat hoop ik. Niks zeker dan. Maar zo is hoop niet bedoeld. Hoop hangt hier samen met levend wezen. Het beeld of de afschildering van God. En dat is dan die klap op de vuurpijl, zou ik zeggen. Het is de kracht tot herstel van het beeld wat God van de mens had voor ogen toen hij hem schiep. God zei, laten wij mensen maken naar ons evenbeeld, die op ons lijken. En dan liet hij de mens vrij. Het is ook frappant om te merken dat hij na alles wat hij geschapen heeft steeds zegt, en hij zag dat het goed was. Alleen bij de mens staat dat niet. En God heeft dat misschien wel, zeker wel, van tevoren geweten. Ik geef die mensen de vrijheid om te kiezen. En toen ging het mis. Maar door Gods grote barmhartigheid en levende hoop zijn wij terug van waar we gekomen zijn. We zijn gekomen als zijn beeld, als zijn beelddragers. En door Gods enorme barmhartigheid maakt hij ons weer tot die levende hoop. Een levend beeld van God. Helemaal. Beeld terug. Zo zie je er nu dus weer uit. Wij zien dat niet altijd zo aan de buitenkant van elkaar. En zo horen wij elkaar ook niet altijd, maar zo moeten we wel naar elkaar kijken. Je bent hersteld naar het beeld wat God van je had. En dan zing je ook met die woorden, u maakt mij tot een ander mens. U gaf aan mij nieuw leven. Ik ging kapot. Ik moest eigenlijk kapot. Maar u heelde mij. U heeft mij hoop gegeven. Levende hoop. Met andere woorden, hoop met het beeld van de eeuwige, met het beeld van de eeuwig levende. Grote barmhartigheid. En levende hoop. En dan komt er nog meer. Dan is het niet meer maar één toevoeging, dan is het een rijtje toevoegingen. Geen kleine lettertjes meer. Er wacht u een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Erfenis. In het Grieks betekent erfenis ook je eigen bezit, je eigendom. En dan dacht ik bij mezelf, en dat denkt u misschien ook wel eens, wat heb ik dan als eigendom? Nou, in de eerste plaats is een gelovige het eigendom van God. Hij schiep ons. Wij gaven ons leven in de handen van onszelf en dus van de boze ook. En God kocht ons vrij. Hij kocht ons terug. Opnieuw zijn we zijn beelddrager, zijn erfdeel. Maar alle gelovigen samen, ook wij dus samen, zijn de erfenis die God spaart voor zijn zoon. Dus het is niet onze erfenis. Je krijgt het wel. Je bent er wel deel van, maar het is de erfenis die de zoon toekomt. Hoe ziet die erfenis er dan uit? En Paulus heeft drie woorden nodig om dat te beschrijven, om die toevoeging te beschrijven. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes, maar ze zijn enorm groot. Onvergankelijk, ongerept en verwelkt nooit. Onverwelkelijk. Onvergankelijk. De overeenkomst die God heeft gemaakt is gesloten en kan niet worden teruggedraaid. Nooit. En wat zagen we bij die eerste toevoeging? Grote barmhartigheid. Oneindig, rijk, groots als het uitspansel. En niemand kan onterfd worden. Geen van beide partijen. God niet, gelovigen niet en de zoon al helemaal niet, want die krijgt de erfenis. Zo'n erfenis. En daar ben je deel van. Daar mag je deel van zijn. En ongerept. Ik zie nog wel eens programma's van een ongerepte natuur. Maar als je het programma helemaal doorkijkt, blijkt dat het toch wat minder ongerept is. Maar als het over Gods erfenis gaat, dan is die rein en heilig en onbevlekt. Hij blijft en is en zal ook blijven. Ongerept en onaangetast. Nooit kan iemand daarmee wat wegstrepen of toevoegen. Het is niet onleesbaar. Gods erfenis is onvergankelijk en ongerept. En dat zijn wij dus. En dan komt het ook nog, het verwelkt nooit. De psalmist schrijft, de bloem valt af en het gras verdort. Dat is altijd zo'n triestig moment als je dat leest. Je ziet het om je heen. De bloemen vallen af, zelfs binnen. Zelfs als je ze goed verzorgt. Het gras verdort. Maar de erfenis van God verbleekt niet. Vervaagt niet. Valt niet af. Trouwens, we hebben gelezen dat die erfenis al bestond voor de grondlegging der wereld. Toen legde God in zijn contract al vast hoe het zou zijn en hoe het eruit zou zien en waar wij plaats zouden krijgen. En ruim 2000 jaar geleden is die overeenkomst openbaar geworden. Gods zoon daalde af en nam onze staat aan, stierf en stond op uit de dood. Maar zelfs vandaag is die overeenkomst van voor de grondlegging der wereld 2000 jaar geleden geopenbaard, nog van kracht. En nog net zo fris als nieuw als toen. En die zal dat over 10, 20, 1000 jaar nog zijn. Hoe lang het ook mag duren. Het verwelkt niet. Die toevoegingen in Gods overeenkomst zijn van onschatbare en toegevoegde waarde. Hoe groot is Gods barmhartigheid? Heel wat verder dan 1,8 miljoen kilometer. Want dat is pas het beginpunt van die James Webb zonde ruimtetelescoop. Wat daarachter ligt, weet nog niemand. En dat is allemaal van God en van waar God zijn stempel op heeft gedrukt. Zo'n grote barmhartigheid. Een levende hoop. Niet als een domme zak zand die door een ander wordt neergezegd, maar levende hoop. Je mag ermee aan de slag. Je mag er naar uitkijken. Hoop is niet onzekerheid. Bij God is hoop overeenkomst, eenmaal getekend voor altijd. En onverwelkt, nee. Wij verwelken misschien naarmate we ouder worden. Dat zien we altijd bij elkaar. En bij de ander zie je het vaak meer dan bij jezelf. We hebben altijd nog wel een beetje roze bril op als we naar onszelf kijken. Maar als deel van de erfenis verwelk je niet. Onverwelkt. Barmhartigheid zo groot als het uitspansel. Zodat je als levende hoop, als beelddrager van de levende God, zijn beelddrager blijft. En als erfenis ook, jij als deel van de erfenis, onvergankelijk, ongerept en onverwelkelijk bent en blijft. En dan zit er nooit iets tegen? Denk het niet. Of misschien juist wel. Als er dan iets tegen zit. Ik heb dat van de week een paar keer gehad, dat er dingen tegen zaten. Echt heel tegen. Maar gaat er dan nog eens voor zitten? Dat heb ik van de week ook moeten doen. En kijk eens naar de kleine lettertjes. Nou, dat zijn geen kleine lettertjes dus. De toevoegingen die God heeft, gewoon maar in zo'n tekst. Ga terug naar deze tekst. En kijk dan ook nog eens naar die kleine woorden waar Petrus mee begint in zijn brief. Genade zij u en vrede in overvloed. Ineens vallen dan de stukjes op zijn plaats van wie ben ik, waar ben ik en waar ben ik naar op toe, op weg. Ik ben in Gods barmhartigheid en ik mag een levende hoop zijn op weg naar de erfenis die aan de Zoon overhandigd zal worden. Je wordt overhandigd aan de Zoon. Daar staat hij. Genade en u, zij en vrede. In overvloed. Amen. Dank u Heer dat in deze wereld van vaak problemen, opstanden, oneenigheid, alles wat je maar als mens in de wereld hebt kunnen brengen en er niet meer uit kunt halen, dat hebt u overwonnen. En we mogen in uw voetsporen treden, geborgen in uw hand en levend ook in uw hart. Heer, dank u wel dat u met de mens begaan bent. Dat uw hart voor ons brandt in warmte en in liefde, in genade. Zo groot, onvoorstelbaar groot. Heer, en als iemand van ons moeilijk heeft, wil ons dan met elkaar ook door uw geest verbinden, zodat onze vragen, onze gebeden mogen opstijgen naar u. Ook dat kunt u allemaal in uw hand vatten. Dank u wel daarvoor, voor wie u bent. Amen. Ik geef u graag nog de zegen mee. En dat doe ik dit keer met dezelfde tekst, waar ook alles in staat wat u mee heeft te nemen, mee mag nemen. Geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij u door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en u zo levende hoop gegeven. En wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het eind van de tijd geopenbaard te worden. En zo zegen de Heer ons, als God de Vader, de Zoon, ook door de Heilige Geest. Amen.